En zo gaan we van de aanbidding in liederen, aanbidding in de gebeden, zo door naar de aanbidding in verkondiging en luisteren naar het woord van God. Want aanbidding is ons leven als het goed is. Hartelijk welkom, goedemorgen. Ik zie voor mij best wel behoorlijk wat onbekende gezichten. Ik kom hier meestal één keer per jaar. Dus in een jaar best wel weer veel gebeurd, denk ik. Ik zal me heel kort even voorstellen. Mijn naam is Bert Boer en ik ben getrouwd met Karin. We hebben 3 kinderen, 2 dochters en een zoon en 7 kleinkinderen. Ja, hallo. Is wat, hè? We zijn geboren en getogen in Deventer. Mijn ouders die hebben mij als babytje laten dopen in de toen nog hervormde kerk. Maar ze hadden geen idee eigenlijk van wat het geloof precies inhield. Het was meer vanuit traditie. Vrij kort daarna zijn ze ook niet meer naar de kerk gegaan. Ben dus niet met geloof opgevoed. Toen heb ik Karin leren kennen. En zij ging naar een kerk. En daar werd eigenlijk steeds meer betwijfeld. En er stond niet echt de Heer Jezus meer centraal. Toen zijn we zoekende bij een baptistengemeente terechtgekomen. Niet vanuit het standpunt vanuit de doop, maar meer vanuit het evangelie dat wel of niet verkondigd werd. En daar zijn we uiteindelijk dan gedoopt, de onderdompeling. Het onderwerp van deze morgen. We mochten daar nog 7 jaar in de eigen gemeente fulltime voorganger zijn. En inmiddels 9 jaar in Emmeloord in de Vrije Baptistengemeente De Fontein. Nou, daar hebt u een klein beetje een beeld wie voor u staat. Woorden geven aan de doop. Nou, je ziet hier een foto van de waarschijnlijke doopplaats van de Heer Jezus. Vlak boven de Dode Zee. Ook de plek waar het volk Israël het land binnen is gekomen. En waar men ook vermoedt dat Elia opgevaren is naar de hemel. En dit is tijdens een van onze Israëlreizen die wij regelmatig in de gemeente organiseren. En dit is een zuster die kerkte op dat moment nog in een gereformeerde gemeente. Maar God raakte haar op een hele bijzondere wijze tijdens die reis aan. We hebben niks gestimuleerd of gemotiveerd van gedoopt te worden of helemaal niet. Maar we stonden op een gegeven moment bij het water en ze stond helemaal te beven. En toen zei ze, dit is het moment. Met Christus gestorven en opgestaan. Even kijken of het lukt met het volgende plaatje. Ja, hier zien jullie dominee van Renen. En die is hersteld, hervormd predikant in de hersteld hervormde gemeente in Urk. En hij hield in zijn gemeente een themaavond over de doop. En je kunt natuurlijk wel verwachten dat hij dan gaat spreken over de kinderdoop. Maar hij nodigde mij ook uit. En hij zei van, zou jij als baptist willen vertellen waarom jullie geen kinderen dopen? Dus het was best wel heel bijzonder. Hier op Zee Vandaag, dan schrijft hij daar nog een verslagje van. En dominee van Renen die vertelde eerst een kwartier over de kinderdoop. Daarna mocht ik een kwartier spreken over de doop, de onderdompeling. En ja, de sfeer was eigenlijk heel goed. Toen ik het woord kreeg, toen zei hij tegen mij van, ik heb daar een glaasje water voor je neergezet. En toen pakte ik dat glaasje water. Ik zei, nou, is wel een beetje weinig water. Maar daarna mochten we weer op elkaar reageren. En toen zei hij op een gegeven moment, ja, je zei wel een klein beetje water, maar ik heb gezien dat je aan 1 slokje genoeg had. Nou, dat gaf wel een beetje aan van hoe goed de sfeer eigenlijk met elkaar was. Terwijl hij zei van, we gaan niet proberen om een beetje in het midden uit te komen. We gaan gewoon allebei eerlijk ons verhaal vertellen. En wat was nou zijn argument? Nou, hij had meerdere argumenten. Maar een van de argumenten was dat hij zei van, we komen steeds meer in een tijd terecht waarin er een scheiding komt tussen bijbelgetrouw willen zijn en vrijzinnigheid. En we zullen elkaar in de toekomst nog heel hard nodig hebben. En laten we dan ook maar proberen om met elkaar eens over de verschillen te praten. Nou, moedig vond ik het. Ik vond het heel mooi. Tweede reden was dat de doop op Urk enorm speelt binnen gezinnen. Ook binnen gezinnen van zijn kerk. En hij zei, een van de problemen is dat het gewoon heel moeilijk is om met elkaar dan ook woorden aan te geven. En hij hoopte dat dat debat, zoals hij het noemde, hij hoopte dat dat daaraan zou meewerken om er met elkaar ook woorden aan te kunnen geven. Nou, even als introductie. De preek van vanmorgen die is niet alleen maar bedoeld voor mensen die dan nog niet gedoopt zijn door onderdompeling, maar ook juist voor degenen die al wel gedoopt zijn. Want ik denk dat heel veel mensen dat wel ervaren, tenminste dat hoor ik ook bij ons in de gemeente wel, dat ze het soms best wel moeilijk vinden van, ja, hoe moet ik nou, dat nou goed uitleggen? Bijvoorbeeld naar mijn ouders die daar maar moeite mee hebben of die een ander standpunt daarover hebben. Hoe kom je daar nou op een goede manier met elkaar over in gesprek? Ja, 1 Petrus 3. Nou, ik was hier 3 weken geleden. Toen waren we hier in de buurt op vakantie. En toen mocht ik de dienst ook meebeleven. En zo door wat gesprekken en zo hier in de gemeente te zijn, toen kreeg ik het al op mijn hart om over de doop te gaan spreken naar aanleiding van 1 Petrus 3. En toen hoorden we van Herma dat jullie met een preekserie over 1 Petrus bezig waren. Ik zeg, nou, dan ga ik wel eventjes afstemmen, want ik wil jullie niet in de wielen rijden natuurlijk. Maar wel heel mooi dat het zo kan. We gaan lezen 1 Petrus 3 vanaf vers 13. En je kunt het ook meelezen vanaf het scherm. Maar als je een Bijbel bij je hebt, gebruik die gerust. Misschien heb je wel een andere vertaling, dan kun je het nog eens even naast elkaar leggen. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? En dat staat hier centraal, het goede willen doen. En volgens mij heeft Lucas daar 2 weken geleden ook vanuit 1 Petrus over gesproken. Over het goede willen doen, om het verlangen om de wil van God te willen doen. En ik was ook wel heel blij dat hij ook heel duidelijk was in een aantal controversiële onderwerpen. Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd, zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heer in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en ontzag. En heb een goed geweten. He, dus in relatie tot het goede doen. In relatie tot de wil van God willen doen. En dat geweten komt zo meteen nog weer terug. Heb een goed geweten opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden. Want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. Hij die rechtvaardig was voor de onrechtvaardige. En dan komt het doel van zijn lijden. Hij in onze plaats, opdat hij ons tot God zou brengen. En dat geldt niet alleen voor na dit leven, maar we mogen nu al in de tegenwoordigheid van God komen. Door het offer, door het bloed van de Heer Jezus. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Door wie hij ook toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach. Terwijl de ark gebouwd werd waarin weinigen, dat is 8, mensen werden behouden door het water heen. Maar prediken aan de geesten in de gevangenis, dat onderwerp laat ik even rusten vanmorgen. Want dan zaak ik dan een preek op zich. Het tegenbeeld daarvan, en tegenbeeld dat wil eigenlijk zeggen een tegenhanger van de ark, dat daarmee overeenkomt. Het tegenbeeld daarvan, de doop behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag van een goed geweten, daar heb je dat geweten weer, als vraag, dus de doop, als vraag van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Tot zover. Ik krijg nog wel eens de vraag, hoe belangrijk is nou eigenlijk de doop? En die vraag die wordt natuurlijk niet zomaar gesteld. Wat mensen dan vaak willen weten is of hun behoudenis, of hun redding, of hun eeuwig leven nou afhangt van de doop. Is de doop een reddingsboei? Dat is daar in datzelfde water waar die boei lag. Vaak wordt die vraag gesteld om te kunnen beoordelen of het verantwoord is om de doop uit te stellen. Of het misschien helemaal maar terzijde te leggen. Maar ik heb al vele keren op verschillende plekken een doopstudie mogen geven. En ik heb nog nooit te horen gekregen dat de studie over de geloofsdoop door onderdompeling, dat die niet juist is. Dat die niet klopt. En als mensen zich dan toch niet laten dopen, en dat is ook vanuit een stukje ervaring en gesprekken, als mensen zich dan toch niet laten dopen, heeft dat in 9 van de 10 gevallen heeft dat te maken met de sociale omgeving. Wat zullen ze ervan vinden? Wat zullen ze ervan zeggen? Is het dan echt noodzakelijk? En mijn ouders zien het als overdopen. Of ze ervaren het als afwijzing van wat zij hebben gedaan. En ik vind het ook zo lastig om het dan ook goed uit te leggen. Moet ik er nou zo'n groot punt van maken als ik zie wat het allemaal losmaakt en wat de gevolgen kunnen zijn? Hangt mijn behoud er dan vanaf? Er zijn 2 teksten in de Bijbel die een relatie leggen tussen doop en behoudenis. De eerste tekst, dat is Marcus 16, vers 16. Daar staat: wie gelooft en zich laat dopen, die zal behouden worden. Maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Voorwaarde voor behoud, voorwaarde voor eeuwig leven, is geloof in Jezus Christus. Punt. Dat hier ook dopen staat, dat is omdat geloof en doop, en ook in die volgorde, dat die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is als het ware een twee-eenheid. En je ziet het voortdurend in het boek Handelingen. Als je daar doorleest, mensen komen tot geloof en laten zich dopen. In het tweede gedeelte van deze tekst, daar staat niet: maar wie niet gelooft en wie niet gedoopt is, die zal veroordeeld worden. Nee, er staat: wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Dus doop is mijns inziens geen voorwaarde voor behoud. Geen voorwaarde voor eeuwig leven. Maar wel een logisch gevolg van tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. De tweede tekst waar je een relatie ziet tussen doop en behoudenis, die hebben we vanmorgen gelezen in 1 Petrus 3 vers 21. Het tegenbeeld daarvan, de doop, die behoudt nu ook ons. Nou, als we zo meteen naar dat woordje van behoud gaan kijken en in de context waarin het staat, dan zullen we zien dat het niet slaat op eeuwig behoud, dat het niet slaat op eeuwige redding, dat het niet slaat op eeuwig leven. Het slaat ook niet op de hemel. Dus geen relatie tussen doop en eeuwig behoud. Nou, ik wil met jullie kijken naar de zondvloed als beeld van oordeel en redding. Zodat we heel scherp gaan krijgen van: wat houdt die doop nou eigenlijk in? En hoe zit dat dan met het woordje behoud hier in deze tekst? Nou, uit 1 Petrus 3 vers 21 en het voorgaande vers blijkt dus een relatie tussen de zondvloed en de doop. De zondvloed, een hele specifieke gebeurtenis geweest in de geschiedenis. Het is het oordeel van God over deze wereld geweest. Tijdens het bouwen van de ark, hebben we net nog gelezen, heeft God eerst nog geduld gehad. Maar als het oordeel van de zondvloed dan toch plaatsvindt, dan worden er slechts 8 mensen behouden door het water heen. En die behoudenis houdt in dat 8 mensen worden overgezet van een terrein dat onder het oordeel van God ligt, naar een nieuw terrein. Een gereinigde aarde. Het gaat dus niet over de hemel. Het gaat niet over eeuwig behoud. En Noach en zijn gezin, die leven verder op deze aarde. De doop kun je hiermee vergelijken. Het beeld van overgezet worden van een terrein dat onder het oordeel van God ligt, naar een nieuw terrein. Het terrein dat onder het oordeel van God ligt, dat is deze wereld. En dat ga ik eerst eens even iets verder uitleggen. De Heere God had de mens de opdracht gegeven. Jongen, jongen. Gaat flink tekeer, hè? Dan heb je ervan dat je het over oordeel hebt, hè? Dan gaat het donderen buiten. Nee, God had de mens de opdracht gegeven om over deze schepping te heersen. Om over deze schepping te regeren. Maar door zich van God af te keren, is dat regeerambt in de handen van Satan gegeven. En hij wordt dan in de Bijbel ook de overste van deze wereld genoemd. Alle nakomelingen van Adam, en daar horen wij bij, die leven als gevolg daarvan op een vervloekte aarde die onder het oordeel van God ligt. En dat betekent dat als jij in de staat blijft waarin je geboren bent, dat je dan zelf de straf voor jouw zonde moet dragen bij het oordeel dat straks komt. En dat betekent onherroepelijk veroordeling. Dat betekent niet alleen voor dit leven, maar straks ook in de eeuwigheid voor altijd verwijderd, gescheiden van God. En hij die er juist zo naar verlangt, dat jij zult delen in zijn heerlijkheid en dat jij zult delen in zijn glorie. Gods verlangen gaat zo hartstochtelijk uit naar een relatie met zijn schepselen, naar een relatie met jou en mij. Daarom nodigt de Heer Jezus ook voortdurend uit om tot hem te komen. En we hebben al gelezen in vers 18 dat Christus jou tot God wil brengen. Hij wil niet dat je blijft in de staat waarin je geboren bent. Hij die rechtvaardig was, leed voor de onrechtvaardige, opdat, en dan komt het doel, opdat hij ons tot God zou brengen. Er zal voor jou geen veroordeling zijn als je gelooft dat hij die rechtvaardig is, of rechtvaardig was, voor jou als onrechtvaardige is gestorven en zo jouw zonde heeft gedragen, heeft weggedragen. Dan is het oordeel van jou afgewend. Geloof in Jezus Christus brengt jou bij God de Vader. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Door het geloof in de Heer Jezus Christus word je overgeplaatst van het terrein dat onder het oordeel ligt, en dat is deze wereld, naar het terrein waar je gereinigd bent, zoals Noach op een gereinigde aarde kwam. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Je gaat niet op dat moment al rechtstreeks naar de hemel, maar je leeft voort op deze aarde. Je wordt getrokken uit de duisternis. Je wordt getrokken uit de duisternis van deze wereld, die onder de invloedssfeer van Satan staat, en je wordt overgebracht naar het koninkrijk van de Zoon. En niet straks na dit leven, maar nu al. Door geloof. Je promoveert tot hemelburger. En jouw relatie met God de Vader is tot stand gebracht, maar je staat nog met beide voeten hier op deze aarde. En oké, dat geeft vaak een spanningsveld. In Christus ben je geplaatst in de hemel, maar je leeft hier op aarde. In hem ben je volmaakt. In hem ben je gereinigd. In hem ben je geheiligd. God de Vader die ziet jou in de Heer Jezus Christus aan. Wat een genade. Maar in je dagelijkse wandel hier op aarde lukt het nog niet altijd, tenminste mij lukt het nog niet altijd om op alle momenten naar de wil van God te leven en altijd maar het goede te doen. En dan komt de doop om de hoek kijken. De doop heeft niets te maken met de hemel, maar heeft alles te maken met jouw functioneren hier op aarde als hemelburger. En het eerste dat je in de doop laat zien, is dat je met Christus bent gekruisigd. Dat je met Christus bent gestorven. In Galaten 2 vers 20 schrijft de apostel Paulus aan de gelovigen het volgende. Ik ben met Christus gekruisigd. Als je gelooft dat Jezus Christus voor jouw zonde in plaats van jou aan het kruis is gestorven, dan ben jij ook gekruisigd. Je gaat in geestelijke zin ga je dezelfde weg als de Heer Jezus. In Romeinen 6 vers 6 daar staat, dit weten we toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, omdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en we niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Die oude mens is gekruisigd. De oude mens die gekruisigd is, dat is die oude mens die gescheiden van God leefde. Het diepste probleem van de zonde is niet de verkeerde dingen die wij doen, maar het diepste probleem van de zonde is dat we gescheiden van God leven. Dat we geen relatie met hem hebben. En dan ga je automatisch zondigen. Het diepste probleem is dat we gescheiden van God leven. En als we tot geloof komen, is het die oude mens die gekruisigd wordt. Dat wordt weggedaan. Die oude mens die niets moest weten van overgave aan de Heer Jezus Christus. In de doop laat je zien dat die oude mens gekruisigd en begraven is als je onder water gaat. Begraven door de doop in zijn dood. En je laat zien, ik leef niet meer. Ik ben gestorven, ik ben begraven, ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Opdat het lichaam van de zonde, het synoniem voor de oude mens, opdat de oude mens teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Weet je, de doop, jouw begrafenis, doet je beseffen dat je schuldig staat tegenover God en dat niets in jezelf je kan redden. Daarom alles weg van het oude. Het oude is voorbij. Maar de doop doet je ook beseffen dat je niet langer slaaf van de zonde bent. Maar dat je deelt in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Die door de kracht van zijn geest jouw gehoorzaamheid aan God leert om zodoende het goede te doen. Het nieuwe is gekomen. En het willen van het doen van het goede, daar gaat het over hier in 1 Petrus 3. Over het willen doen van gerechtigheid. En gerechtigheid betekent het willen doen van de wil van God. Aan hem gehoorzaam zijn, luisteren naar wat hij te zeggen heeft en te doen wat hij zegt. En dat valt niet altijd mee, het doen van Gods wil. We kunnen dat ook niet uit onszelf. We kunnen dat ook niet in eigen kracht. En dat is ook wat de doop tot uitdrukking brengt. En dat heeft met dat geweten te maken. De doop, een vraag aan God van een goed geweten. Ik vond het altijd best wel een hele lastige tekst. Wat wordt er nou eigenlijk precies mee bedoeld? De doop als een vraag van een goed geweten aan God. Nee, daar heb je hem staan. De King James vertaling, die vertaalt niet met vraag, maar met antwoord, answer. Hé, dat lijkt heel tegenstrijdig. Vraag of antwoord? Nou, in Latijn staat er interrogatio. Dat ken je ook vanuit het Engels, hè? Interrogate. Dat betekent ondervragen. De doop, die ondervraagt je dus als het ware. En bij een ondervraging, dan gaat het om vraag en antwoord. En daar wordt het bij elkaar gebracht. De doop, die ondervraagt jou. Het geweten, dat bepaalt ons bij het willen doen van Gods wil. Het goede willen doen. Maar de vragende kant van de doopeling is dan het vragen om hulp. Omdat je beseft dat je vanuit jezelf daartoe niet in staat bent. Nou, die vraag kan een zuigeling of een kleine baby, die kan die vraag niet stellen. Je vraagt om hulp omdat je niet vanuit jezelf in staat bent om Gods wil te doen. Om daadwerkelijk te leven als die nieuwe schepping. Dat kun je niet van jezelf. En daarom sterf je met Christus. En daarin zie je dus ook weer de relatie met de dood van Christus. En de antwoordende kant komt dan van de Heere God. En hij zegt, maar ik zal je helpen. En dat doet hij door jou te laten delen in zijn opstanding. Door de kracht van de Heilige Geest. En die Heilige Geest zal je helpen om hem gehoorzaam te zijn. Dus de doop ondervraagt jou. Nou, dan moet je ook in staat zijn om te luisteren en te begrijpen wat er wordt gezegd. Het geweten functioneert wanneer je bewust met God rekening houdt in je dagelijks leven. Onafhankelijk van mensen doe je dan de wil van God. Je laat je niet langer beïnvloeden door wat andere mensen vinden. Ik weet nog dat ik zelf door het besluit van de doop kwam en hoewel mijn ouders al jaren niet meer naar de kerk gingen, wist ik wel dat het supergevoelig lag. Maar ze hadden toch eenmaal, voor hun gevoel hadden zij dat al gedaan en deed je het nog eens een keer overnieuw. Maar ze dachten ook dat ik in een of andere secte terecht was gekomen. Maar op een gegeven moment kwam een heel duidelijk die tekst naar me toe, maar ik moet God meer gehoorzamen dan mensen. En ik ben naar mijn ouders daar heel respectvol mee omgegaan, maar ik zei, dit moet ik doen, dit kan niet anders. Dan is het dus niet meer wat zegt mijn omgeving, maar in die doop, daar druk je juist uit dat je deel bent uit gaan maken van het koninkrijk van de Zoon. En dat je nog maar één verlangen hebt, van ik wil u gehoorzaam zijn. Ik wil gewoon doen wat u zegt, waar u opdracht toe gegeven heeft. En dan gaat de geest gaat je daar ook bij helpen. In 1 Petrus 3 vers 14 gaat het over lijden vanwege de gerechtigheid. Dat betekent dat de kans groot is dat jij door het doen van gerechtigheid, dat je door het doen van Gods wil, dat je zult lijden. Nou, dat lijden naar aanleiding van het doen van Gods wil had tijdens de reformatie ook betrekking op de geloofsdoop, de onderdompeling. Tijdens die reformatie sprak Ulrich Zwingli, een van de leiders van de reformatie in Zwitserland, die sprak zich in 1523, dat is precies 500 jaar geleden, sprak hij zich uit voor de geloofsdoop. Maar toen bleek dat de stadsraad van Zürich om politieke redenen niet van de kinderdoop af wilde, herzag Zwingli zijn standpunt. Kinderdoop, dat betekende dus inschrijving in de stadsregisters. En anders zou je er dus helemaal niet bij horen. Zou je een niemand zijn. Leerlingen van hem, waaronder Felix Mans, die waren het helemaal niet met hem eens. En 2 jaar later, in 1525, werd de eerste doperse gemeente gevormd in Zwitserland. En die werd nota bene zwaar bestreden door Zwingli. En hij noemde ze Anabaptisten. Anna betekent weer. Dus dat betekent dus Anabaptisten, wederdopers. En dat bestrijden ging heel ver. De eerste martelaar uit die doperse beweging was die Felix Mans. Hij werd in 1527 omgebracht door verdrinking. Een symbolische straf voor wederdopers. Lijden om Christus wil door het doen van gerechtigheid, het doen van zijn wil. En wat staat er dan in vers 14? Als je dat overkomt, als je dit overkomt, ja, maar dan ben je zalig. Dan ben je gelukzalig. Want als je zoiets overkomt en lijden om Christus wil is je deel, dan weet je dat je in de voetsporen gaat van je heiland die geleden heeft. De eerste reden om niet te dopen is vaak toch wel de sociale omgeving. Wat zeggen mensen ervan? De tweede reden is vaak het idee dat je dan zou overdopen. Is het terecht als je op je geloof wordt gedoopt door onderdompeling en je bent als kind al gedoopt, en ik zou dan zeggen besprenkeld, ben je dan een anabaptist? Ben je dan een wederdoper? Doe je dan iets voor de tweede keer? Maar dat het gevoelig ligt, dat snap ik heel goed. Ouders die hun kind in volle overtuiging hebben laten dopen, die kunnen dit als een afwijzing zien. Hebben wij het dan niet goed gedaan? Wat mensen zich nog niet altijd realiseren is dat als je overstapt van een kerk waar de kinderdoop gebruikelijk is en je stapt over naar een christengemeente of een evangelische gemeente of een baptistengemeente, dat je een totaal ander theologisch paradigma binnenstapt. Paradigma is een moeilijk woord, maar een paradigma dat is een raamwerk van overtuigingen, van argumenten die je op elkaar bouwt en dan uiteindelijk kom je tot een conclusie. En de kern van het evangelie, het fundament van dat bouwwerk is over het algemeen hetzelfde. De mens in zonde geboren kan alleen gered worden door Jezus verzoenend sterven aan het kruis en door geloof in hem ontvang je eeuwig leven. Dus het fundament is vaak wel hetzelfde. En daarin kunnen we elkaar omarmen. En daarin herkennen we elkaar als broeders en zusters. Maar je kunt het vergelijken met een spoor. Je bent met alle gelovigen dus op hetzelfde spoor. Het fundament is hetzelfde. Jezus Christus en die gekruisigd. En dan ineens komt er een spoorwissel. En dan gaat de een links en de ander gaat rechts. Daarna, na die wissel, ga je nog langs verschillende stations. En als je rechts gaat, dan kom je langs andere stations dan als je links gaat. Maar er zijn in de theologie verschillende van die hoofdwissels. Hoofdwissels die zijn bepalend voor hoe je het vervolg van de Bijbel gaat uitleggen. Maar de doop is niet zo'n hoofdwissel. En misschien verbaas je dat in eerste instantie. Er is een hele andere hoofdwissel die bepaalt hoe je tegen de doop aankijkt. De doop is zo'n vervolgstation. En weet je wat die hoogste hoofdwissel is? Dat is hoe je de verhouding Israël en de gemeente ziet. Die hoofdwissel is hoe je de verhouding ziet van Oude Testament en Nieuwe Testament. De visie op Israël bepaalt allereerst je visie op de gemeente. En dat is het eerstvolgende station. Nou, de baptisten bijvoorbeeld, die komen niet voort uit de anabaptisten. Daar komen de doopsgezinden uit voort. Baptisten komen voort uit de Engelse puriteinen. En zij vonden dat de Engelse kerk, dat die nog veel te rooms was in haar manier van gemeente zijn. En ze stichtten toen een nieuwe gemeente, maar dat was levensgevaarlijk. En daarom weken 50 puriteinen weken uit naar het meer tolerante Nederland. En zij werden in 1609 in Amsterdam werden zij gedoopt. Maar de hoofdreden voor het verschil van inzicht met de kerk was niet de doop, maar was de visie op de gemeente. Wat is nou eigenlijk de gemeente van Jezus Christus? En ze zeiden, het is het priesterschap van alle gelovigen en niet de bisschoppelijke heerschappij. Iedereen doet mee in de gemeente. En misschien herken je dat in grote lijnen nog wel een beetje, dat in de kerken vaak ook de dominee een hele belangrijke en verheven plaats inneemt. Die ook maar alleen maar bepaalde dingen mag doen die een gewoon gemeentelid niet mag doen. Terwijl we toch vanuit de evangelische gedachtegoed veel meer bezig zijn met van, het is een priesterschap van alle gelovigen. We nemen allemaal deel en we hebben allemaal een plek binnen het lichaam van Christus en gaven gekregen om God te dienen. Dus je visie op Israël, op een gegeven moment kom je bij het eerste station, wat is nou eigenlijk de gemeente? Volgende station is de doop. Maar je visie op Israël, Oude en Nieuwe Testament, bepaalt ook je visie op de eindtijd. En waarschijnlijk als je hier komt en je komt van oorsprong, wacht eens even, vraag je. Wie komt van oorsprong uit een kerk waar de kinderdoop gebruikelijk is? Ik dacht al dat ik de vraag beter andersom zou kunnen stellen. Ik had al zo'n vermoeden. En als je dan zo in een evangelische gemeente terechtkomt, dan zijn er dingen die je anders hoort. Dan denk je, hey, over die eindtijd, hoe hier daarover gedacht wordt, heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Ja, dat kan kloppen. Maar dat heeft dus allemaal met die afslag te maken. Even terug naar de doop. Hoe leidt een verschillende visie op Israël, op de continuïteit Oude Testament, hoe leidt dat nou tot een verschillende doopvisie? In de reformatorische kerken kent men de zogenaamde verbondsleer. En die leer die gaat ervan uit dat er één volk van God bestaat. Een volk dat begonnen is met Adam en wat doorgaat tot de jongste dag, de dag van het oordeel. En daar zit een doorgaande lijn zit daarin. Adam was al een kind van het verbond en dat noemen ze dan het werkverbond. En dan komt de wet eigenlijk tot uiting in die zin van je zult niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Van Adam tot Abraham spreken ze van een particuliere, van een persoonlijke openbaring van het genadeverbond. Dat gaat dus van persoon tot persoon. Naar Abraham is dan de openbaring aan de andere aartsvaders, aan Jacob, Isaac en Jacob. Dus eerst Adam, de aartsvaders. En vanaf Mozes, vanaf de wetgeving, vanaf de huwelijkssluiting op de Sinaï, gaat God dan de weg met zijn volk. Dan is het niet meer particulier op personen gericht, maar dan gaat het om Gods volk Israël. Een volk geroepen om heilig te zijn, geroepen om een koninkrijk van priesters te zijn, een licht voor de volken. En bij de verbondsleer is de gemeente, het lichaam van Christus, is een geestelijke voortzetting van het volk Israël, omdat zij ongehoorzaam zijn geworden. Er is dus sprake van een voortgaande lijn van één volk. En dan zijn er twee stromingen binnen die verbondsleer. Je hebt de radicale verbondsdenkers die zeggen dat de gemeente in plaats van Israël is gekomen. Je ziet trouwens wel dat daar steeds meer afstand van wordt genomen. Maar als je er afstand van neemt, kom je ook in een vacuüm terecht. Hoe zit het dan? Je hebt die afslag genomen en dan proberen ze op die afslag te blijven en dat te verbinden met. En dat gaat van geen kant meer lukken, want dan je hele paradigma valt eigenlijk in elkaar. Dus aan de ene kant die radicale verbondsdenkers en de gematigde verbondsdenkers die zeggen dat de gemeente is ingelijfd in Israël. Die zeggen wij zijn erbij gekomen. Nou, het komt eigenlijk ten diepste op hetzelfde neer dat ze de gemeente zien als een geestelijke voortzetting van het volk Israël. De gemeente is in plaats van Israël gekomen en daarmee de doop in plaats van de besnijdenis. Zo is dan de redenering. En de kinderdoop wordt dan gezien als het teken van opname in het genadeverbond met Abraham. Die hoofdwissel waar de wegen uiteen gaan, is zoals ik zei Israël. En dat gaat onder andere terug tot dat verbond met Abraham. En ik zie dat verbond als tweeledig. De kern van het verbond is dat God zijn volk tot een God wil zijn. Dat is fantastisch. Dat is het uitgangspunt. Hij wil zijn volk tot een God zijn. En dan staat er in Genesis 17 vers 4. Daar zegt God tegen Abraham: u zult vader van een menigte van volken worden. En voor vader staat daar in het Hebreeuws le'ab. En overal waar in het Oude Testament le'ab staat, dan gaat het over een geestelijk vader. Dus in dit vers gaat het over alle volken, ook over ons. Daar zijn wij bij inbesloten. U zult een vader van een menigte van volken worden. Uit Abraham, onze geestelijke vader, komt immers het zaad, komt de Heer Jezus Christus voort. En in hem worden alle volken gezegend. Maar dan het volgende vers, daar staat: ik zal u een vader van een menigte van volken maken. En daar staat niet le'ab, maar ab. En overal waar in het Oude Testament ab staat, daar gaat het over de natuurlijke vader. Hij is de vader uit wie de volken, en dat zijn in dit geval dan de nakomelingen van Isaac en Ismaël. Maar het verbond wordt gesloten met Isaac, staat er dan. En specifiek voor hen, dan ga je verder lezen, en dan staat er specifiek voor hen was de besnijdenis. En de kern van het verbond is dat hij hen tot een God zal zijn. En de eerste vervulling daarvan vinden we bij de berg Sinaï, het huwelijk tussen God en zijn volk. God de bruidegom en Israël de bruid. En ze ontvangen de wet als huwelijkse voorwaarden. Maar uiteindelijk, dat lees je steeds weer, gaat het uiteindelijk om de besnijdenis van het hart. En daartoe belooft God in Jeremia 31 vers 31 aan Israël en Juda een nieuw verbond. Dat nieuwe verbond was in eerste instantie voor hen. Voor Juda en voor Israël, voor de 10 en voor de 2 stammen. Het zal anders zijn, dat verbond, dan bij de Sinaï. Hij zal de wet immers in hun binnenste geven, in hun hart schrijven, en dat gebeurt door het ontvangen van de Heilige Geest. Maar dat nieuwe verbond hebben zij als volk, hebben zij afgewezen, door de Heer Jezus af te wijzen. Maar zij die het hebben aanvaard, die hebben de Heilige Geest ontvangen. En dan zie je in handelingen, zie je in eerste instantie, zie je vooral Joden en Jodengenoten, zie je tot geloof komen. En later komen de erfgenamen erbij, dat zijn wij, de heidenen. Wij mogen delen in die zegeningen nu al van dat nieuwe verbond. Wij zijn echter niet bij Israël gekomen. Wij zijn niet bij hen ingelijfd. Er is iets totaal nieuws ontstaan. En dat is het geheimenis waar de apostel Paulus van spreekt. De tussenmuur, de wet die scheiding bracht tussen Jood en Heiden, is opgeheven. Er is een totale nieuwe situatie ontstaan. Samen zijn we door de inwoning van de Heilige Geest zijn we een nieuwe schepping geworden. De besnijdenis was een zegel. Die uitdrukking ken je waarschijnlijk wel als je uit de kerk komt. Een zegel op je voorhoofd. De besnijdenis was een zegel. Je hoort bij het volk van God. Maar daar is niet de kinderdoop voor in de plaats gekomen. Het zegel nu is de Heilige Geest. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Zij die tot geloof komen, ontvangen de Heilige Geest en worden in Christus een nieuwe schepping. Er is iets nieuws ontstaan. Als volk zal Israël, zal een rest uit het volk, zal nog tot bekering gaan komen in de toekomst. En dan zullen ze Jezus Messias erkennen. En God zal zijn volk herstellen in hun oorspronkelijke roeping om een licht voor de volken te zijn. In dat nog komende Messiaanse Rijk. Dat gaat allemaal nog gebeuren. Het volk Israël. Het verbond met Abraham. Een hoofdwissel. En natuurlijk zijn er binnen reformatorische kerken en ook binnen baptisten en evangelische gemeenten zijn er nog weer verschillende visies op. Ik geef een beetje de hoofdlijnen weer. Maar als we dit beseffen, hey, hoe zit het dan met die term overdopen? Als jij je laat dopen door onderdompeling en je zat op de lijn van die verbondsleer, dan ga je terug naar de wissel en je neemt de andere afslag. Dat betekent dat de doop een andere betekenis krijgt. En waar iets een andere betekenis krijgt, doe je het niet voor de tweede keer. En het klinkt misschien heel hard voor sommige mensen, maar hoe waardevol dat moment van de kinderdoop ook kan zijn, omdat je oprecht het verlangen hebt om je kind bij God te brengen, zie ik het niet als doop. En is er dus ook niet sprake van overdopen. En kerken moeten mijns inziens ook niet hun best doen om die twee dopen bij elkaar te gaan brengen. Want dan valt je hele paradigma valt uiteen en dat geeft allemaal een en al verwarring. Accepteer en respecteer van elkaar de wissel die tot verschillende stations leidt. Het fundament is hetzelfde, Christus. Het eindstation, gelukkig, het eindstation is ook weer hetzelfde. En ook daar kunnen we elkaar in omarmen. Laten we elkaar daarin omarmen. En in liefde met elkaar optrekken. En zo gezamenlijk het schild van geloof opheffen om de vurige pijlen van de Satan te kunnen weren. Zoals dominee Van Renen zei, we zullen elkaar nog hard nodig hebben. Hoe ga jij je wapenen als je strijd ervaart om tot de keuze van de doop te komen? Of op andere wijze in je leven strijd ervaart in het doen van Gods wil? Hoe ga je dat doen? Nou, het antwoord staat in vers 14 en 15. Laat u niet in verwarring brengen, maar, en dan komt het heilig God, de Heere, in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. Wat is nou het antwoord als lijden om Christus wil je overkomt? Dus ook als jouw omgeving jouw keuze voor de doop afkeurt. Heilig God, de Heer in uw hart. Dat betekent hem die heilig is als Heer erkennen. Hem de plek in je hart geven die hem toekomt. Hij op de troon van je leven. Dat is wat ons brengt bij het antwoord op de vraag hoe belangrijk de doop is. Daar was ik mee begonnen. Nou, de doop is allereerst belangrijk om dat doodeenvoudige reden dat de Heer Jezus hiertoe de opdracht heeft gegeven. Bij de vraag hoe belangrijk de doop is, gaat het er niet in eerste instantie over wat het jou oplevert. En ik heb regelmatig dat mensen horen zeggen tegen mij, ik ben zo lang geleden al tot geloof gekomen, wat heb ik er nog aan om nu nog gedoopt te worden? En dan geef ik altijd als antwoord, gaat het er dan om dat jij er wat aan hebt? Het gaat toch tot eer van hem, om naar hem te getuigen. Ik ben uw discipel en ik wil hier laten zien dat ik met u gekruisigd, gestorven, begraven ben en met u ben opgestaan. En het is niet alleen een getuigenis naar hem, maar het is ook een getuigenis naar de gemeente. En het is een getuigenis naar de boze machten in de hemelse gewesten. Dat je kunt laten zien, kijk maar, je kunt proberen om je invloed te laten gelden in mijn leven, maar ik ben dood, ik ben gestorven, ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Het gaat er allereerst om dat het de Heer vreugde geeft als jij zijn wil doet. Daarmee erken je, u bent Heer over mijn leven. Ik doe wat u zegt. Daarmee heilig je de Heer in je hart. In de tweede plaats is de doop belangrijk omdat het een schuldbekentenis is. Je getuigt van wat de Heer Jezus voor jou heeft gedaan. Voor jouw zonde aan het kruis gegaan. Voor jou zijn leven gegeven. Je beleidt in de doop, u hebt mij door uw offer gekocht en betaald met uw bloed. Daarmee zeg je, u bent mijn rechtmatige eigenaar. Wederom zeg je, u bent Heer over mijn leven. Ik doe wat u zegt en daarmee heilig je de Heer in je hart. En de doop is belangrijk, omdat het een vraag aan God is van een goed geweten. Het herinnert je eraan dat je niets vanuit jezelf kunt om naar Gods wil te leven. een voortdurende herinnering dat je aan hem gehoorzaam wilt zijn. Want u bent Heer over mijn leven. Ik doe wat u zegt. En daarmee heilig je de Heer in je hart. Wat je in de doop laat zien is, het oude is voorbij. En het nieuwe is gekomen. En je laat de dopenis niet alleen terugzien en danken voor het offer van de Heer Jezus Christus. Danken voor zijn redding, vergeving van zonde. Nou, en dat was het dan. Nee, je bent getrokken uit het rijk van de duisternis, overgezet in het rijk van de Zoon. En dat betekent, hij is Heer. Hij is koning over jouw leven. Je laat de dopenis ook getuigen dat Jezus Christus, dat Jezus de Messias, Heer is over je leven na de doop. Een leven vanuit de kracht van zijn opstanding. Een leven waarin je het goede wil doen. Je wilt iets weer spiegelen van de koning die komt. En broeder koning die heeft me vanmorgen al verzekerd bij de bidstond. Ik ben 82 jaar, dus neem maar wat van mij aan. De Heer Jezus komt spoedig. Amen. We zijn geroepen om in zijn voetspoor te gaan, ook als dat lijden tot gevolg heeft. Ik moet God meer gehoorzamen dan mensen. Je wilt rekenschap afleggen van de hoop die in je is. En wat een voorrecht is het om deze rekenschap af te leggen in de doop. Ja, zeggen mensen dan, ja, maar ik heb al belijdenis gedaan. Nou, dat is prachtig. Dan kun je op je belijdenis kun je worden gedoopt. En dat is ook de volgorde, denk ik. Je blijdt in de doop naar hemzelf, naar je broeders en zusters in de gemeente, naar ongelovigen die bij je doop aanwezig zijn en naar de boze machten in de hemelse gewesten. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef en niet meer wat ik vind is belangrijk, niet meer wat ik voel is belangrijk, maar ik geef mij over. Heer, ik kan het zelf niet, help mij. Is dit niet geweldig om dat in de doop te laten zien? Amen.